Laten we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. De Heere troonde boven de zondvloed. Ja, de Heere troont als koning in eeuwigheid. De Heere zal zijn volk Israël sterkte verlenen. De Heere zal zijn volk zegenen met vrede. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is niet laat liggen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het derde en het vijfde couplet nog zingen. Het derde en het vijfde couplet van 446. Hartelijk welkom. Voordat we deze dienst in gebed aan de Heer opdragen, wil ik u nog merkzaam maken op het feit dat zuster Jannie Schepers aanstaande donderdag 91 jaar wordt. Egbert, wil je de felicitaties alvast overbrengen en ook alvast gefeliciteerd met je moeder. Vanmiddag komen broeder Nesmi Bozoglan en ook Ahmet en Gulnaz Çakıcı weer terug uit Turkije. En we hopen en we bidden dat ze ook een veilige vlucht zullen hebben. De operatie die Sjoukje Kloppenburg onderging afgelopen week heeft niet opgebracht dat wat ze wilde. Eigenlijk een beetje mislukt. En het is niet helemaal zeker hoe het verder zal gaan. Daar heeft ze binnenkort nog een gesprek over. Broeder Rinke Kussveller is geopereerd. Marie, gaat het goed met hem? Ja, oké. Maar de operatie is wel goed gelukt? Goed. Fijn dat je er bent en breng ook de groeten over aan je man van ons. Zullen we samen deze dienst aan de Heer opdragen? Vader in de hemel, dank u wel dat we mochten lezen in uw woord dat u troonde over de zondvloed. Heer, u staat boven elk geweld en u troont ook over uw volk Israël. Heer, dat is nu nog niet zichtbaar. We weten, Heere, dat uw volk Israël onder uw beschermende handen is, dat het uw oogappel is. En juist ook speciaal op deze Israëlzondag, waar heel veel kerken in Nederland met name stil zullen staan bij uw volk Israël, willen we in bijzonder voor uw volk bidden. Heere, we danken u dat u uw ogen openhoudt over uw volk en dat u uiteindelijk ook tot uw doel zult komen met uw volk. Heere, we zien dat vanuit alle hoeken van de wereld de Joden weer terugkeren naar hun eigen land. We zien ook de spanning toenemen. We zien ook de agressie toenemen, ook het antisemitisme, ook hier in Nederland. Maar we weten, Heere, dat dit tekenen zijn dat we uiteindelijk mogen zien dat u terug zult komen als de koning, de grote koning David, en voor uw eigen volk weer zult gaan strijden. Heere, we willen uw volk aan u opdragen en we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dank u wel, Heer, dat we die vrede ook in ons leven persoonlijk mogen ervaren. En we willen in het bijzonder bidden voor de zieken onder ons, dat zij ook die vrede in hun persoonlijke situatie heel duidelijk mogen merken. Heere, wilt u met Boukje Middelwijk zijn? Wilt u met Marijke Donker zijn? Heere, wilt u met Sjoukje zijn, die best wel teleurgesteld is dat deze operatie niet goed geslaagd is? Heere, wilt u met Rinke zijn, Rinke Kusveller, wilt u hem ook een voorspoedig herstel schenken van de operatie die hij ondergaan heeft? Wil u bidden, wilt u met onze broeder Jos Deen zijn, wilt u hem ook omringen met uw genade? En we danken u, Heer, dat we mogen geloven in uw wijsheid, maar ook in uw kracht. En we danken u, Heer, dat in u zoveel kracht is, dat u inderdaad ook mensen die gebogen zijn op kunt richten. En mensen die ziek zijn kunt genezen. En daarom willen we bidden, Heer, wilt u met grote ontferming Jos in uw handen nemen, Heer. En wilt u uw heilrijke, liefdevolle handen op hem leggen. Heer, wilt u zijn vrouw Lisbeth ook zegenen en de kinderen daaromheen ook ondersteunen. Heer, dank u wel dat we ook in het bijzonder voor hen mogen bidden. Heer, dank u wel ook voor uw volk. Zuster Schepers, dat ze ook aanstaande donderdag haar 91ste verjaardag mag vieren. Heren, wilt u haar ook zegenen, ook nu ze nog tijdelijk in de posten is en op zoek is naar een blijvende plek daar in de posten. Heren, wilt u haar daar ook genade in geven. Heer, dank u wel dat we als gemeente zo bij elkaar mogen zijn. En dat we vanmorgen ook uw maaltijd mogen vieren. En we willen u bidden, Heer, wilt u door uw Heilige Geest in ons midden zijn. Onze harten aanraken. En ons leven in vuur en vlam zetten voor u. Heer, in deze wereld, daar waait zoveel wind. De wereld, daar tocht het zo, Heer, dat ons hart zomaar af kan koelen. Heer, wilt u ons helpen om ons af te sluiten voor alle viezigheid en alle druk van deze wereld en ons open te stellen voor de zonneschijn, de zonnestralen die u in ons hart wilt geven door de Heer Jezus. Heere, wilt u ons in deze wereld helpen om dicht bij u te blijven, krachtig in u te blijven en een getuige van u te mogen zijn. Heer, wilt u met de andere zieken zijn die we niet zomaar genoemd hebben, maar die er wel zijn. Heer, met hen willen we voor al deze zieken bidden. En we willen u bidden, wilt u ook zij, die via internet deze dienst met ons meemaken, ook bijzonder zegenen. Heer, we willen ook bidden voor de vervolgde broeders en zusters van ons, die het moeilijk hebben om hun geloof uit te kunnen dragen. Heer, we weten dat de vervolging ook in heel veel landen toeneemt. We denken ook aan onze broeders en zusters in Noord-Korea. Heer, wilt u hen heel veel kracht geven om vol te houden? Wilt u met hen zijn die uitgegaan zijn van onze gemeente om ver weg het evangelie te verkondigen? Heer, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn? Dank u wel daarvoor. Zo zien we uit, Heer, naar de dingen die u ons vanmorgen wilt geven. Wees met de zondagsschoolkinderen, met de crèche, met de peutergroep, met de leiding daarvan. Geef hen ook samen met ons een hele goede morgen. We verwachten het zo allemaal alleen van u. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen uit Opwekking zingen 575. En dan gaat het om Jezus alleen. 575. Ja, dat is een prachtig lied waar het hele evangelie samengevat wordt. Voordat ik uit de Bijbel ga lezen, ik had het hier op mijn katheder liggen, maar ik ben het helemaal vergeten te lezen. Vorige week heb ik er al even melding van gemaakt. Het gaat om de geboorte van Tessa. En daar staat in het prachtige kaartje, ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat, onder haar vleugels, waar het veilig zat. Tegen regen, tegen zonneschijn, zo mag jij bij Jezus zijn. We zijn heel blij met de geboorte van onze dochter Tessa Susanna. Tessa is geboren op 24 september en ze woog 3880 gram en is 53 centimeter lang. Rink-Jan Blank en Margien Blank Niemeyer. En we zijn ontzettend blij met de geboorte van onze kleindochter. De geboorte van de dochter van Rink-Jan en Margien. Ze maakt het heel goed en ze groeit behoorlijk. Dus ja, alles positief. Laten we samen een gedeelte lezen uit Lucas hoofdstuk 22. Lucas hoofdstuk 22, vers 14 tot en met 18. Er staat in Lucas 22, vers 14. En toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten eer ik lijd. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk God. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zeide, neem deze en laat hem bij u rondgaan. Want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is. En dan ook een klein stukje uit Openbaring, hoofdstuk 19, vers 6 tot en met 9. En ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van zware donderslagen, zeggende, Halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven, en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij, schrijf, zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des lams. Of zoals de Statenvertaling zegt, het avondmaal van het lam. En hij zeide tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. We gaan daar straks met elkaar over nadenken. Eerst gaan we met elkaar collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En dat is heel breed en daar wordt uw bijdrage ook zeker voor gevraagd. Heel belangrijk. We doen dat. Straks aan het einde van de dienst heeft u de gelegenheid om nog te offeren voor het onderhoud van de gebouwen. Maar nu gaan we collecteren voor het werk wat we mogen doen in de gemeente, terwijl we zingen, lied. Oh ja, dankjewel. Twee collecten in deze rondgang voor het werk in de gemeente en de tweede collecte nu in deze rondgang is voor het verbondsvolk Israël en het werk wat daaronder gebeurt. 443, wij prijzen u God voor de komst van uw Zoon. De Heer Jezus die had Petrus en Johannes de opdracht gegeven om alles klaar te maken in een zaal om daar het Pascha te kunnen vieren met zijn apostelen. Op een hele wonderlijke manier. De Heer Jezus zei, als jullie een man tegenkomen met een kruik op zijn hoofd, volg die dan maar en vraag aan hem maar van waar kan mijn meester het Pascha vieren met ons. En hij zal je een zaal wijzen met alles erop en eraan en met alles voorzien. En daar kunnen jullie het Pascha vieren. We lezen ook van Petrus en Johannes. Kennelijk deze twee apostelen die werden daarvoor uitgekozen om alles klaar te maken voor het Pascha. Ik weet niet precies hoe dat allemaal gegaan is, maar Petrus en Johannes zullen daar een behoorlijke kluif aan gehad hebben om het allemaal voor de andere apostelen klaar te maken. En dan lees je in het stukje in Lucas 22, en toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. Het uur was aangebroken. Voor degenen die dat daar niet van op de hoogte zijn, het is wel heel belangrijk om dat te weten. In Israël werd het Pascha gegeten op de 14e van de eerste maand Nisan. En die dag, die 14e van de maand, die begon in de avondschemering. Tussen de 13e en de 14e, in de avondschemering. En die duurde tot de avondschemering van de 14e, waarna de 15e dag begon, het feest van de ongezuurde broden. En die 15e, dat was een sabbat, een feestsabbat, of het werd ook wel eens een grote sabbat genoemd. En op die sabbat mochten ook de lichamen niet aan het hout blijven hangen. Vandaar dat ze daar haast mee maakten dat Jezus, nadat hij gestorven was, zo snel mogelijk van het kruis afgehaald moest worden. Want dan konden ze ook nog even het Pascha eten voordat het avond werd en de volgende dag aanbrak. Dat Pascha mocht dus gegeten worden vanaf de eerste avond totdat de tweede avond weer aanbrak. Tussen twee avonden staat. De hele dag door mocht het gegeten worden. De Heer Jezus die had er zo'n verlangen naar om dat Pascha niet aan het einde van die dag te kunnen eten met hem, want het kon niet meer, want dan hing de Heer Jezus aan het kruis. Hij zei, ik heb er zo'n verlangen naar gehad om met jullie dit Pascha te eten voordat ik lijd. Dus aan het begin van deze dag in de avondschemering, toen net de 14e dag begon. De Heer Jezus die was daar op dat uur. Hij had er naar uitgekeken. Hij had ernaar verlangd om dat Pascha, dat maal met hen te vieren. Broeders en zusters, een maand geleden heb ik in het gemeenteleven geschreven dat wij op deze morgen het avondmaal zouden vieren. Hebben we er ook zo naar verlangd zoals de Jezus? Hebben we er ook zo naar uitgekeken om met elkaar dit maal te vieren? Of is het misschien zelfs zo geweest dat u vanmorgen in de dienst kwam en zei, oh jongens, het is avondmaal. Helemaal vergeten. Hoe zit dat? Hoe zit dat in ons persoonlijk leven? Kennen we dat uur? Hoe is het met onze tijdsbesteding? De Jezus die was zo trouw op dat uur, was hij er ook? Was hij niet afwezig? Hij was daar. Kennen we prioriteiten in onze agenda's die we met rood onderstrepen zeggen, dat is voor de Heer. Dat is mijn afspraak met God. En als we die prioriteiten die niet kennen in onze agenda, in onze tijdsbesteding, dan worden we overroeld door alle hectiek van de wereld en ebt het verlangen om met de Heer aan tafel te zitten. Eigenlijk met de Heer dagelijks aan tafel te zitten, ebt helemaal weg. De Heer Jezus had dat uur zo duidelijk onderstreept in zijn agenda. Hij zei, dat wil ik niet missen. Dat moet ik meemaken. Dat uur. Er staat niet voor niets in de psalmen waarin de Heer Jezus eigenlijk door David heen zegt, mijn tijden zijn in uw hand. En we weten ook drommels goed dat door één pennenstreek van de Heer ons hele leven totaal veranderen kan. En we helemaal afhankelijk worden van Hem. We denken heel veel te kunnen, maar we zijn zo broos. Zo betrekkelijk is het leven. En we kunnen alleen maar leven vanuit de genade van God. Zijn uur, staat er zo mooi in Johannes, niet zomaar het uur, maar zijn uur was aangebroken. Niet het uur van Pilatus. Niet het uur van de farizeeërs die eindelijk het voor elkaar hadden om die oproerkraaier uit de weg te ruimen. Niet het uur van Judas. Maar zijn uur was gekomen. Zoals zijn uur gekomen was van zijn geboorte. Zijn uur van zijn sterven. Zijn uur van zijn opstanding. Zijn uur van zijn thuiskomst weer terug bij Vader in de hemel. Maar ook zijn uur zal aanbreken. Kinderkens, staat er in de Bijbel. Het is het laatste uur. Het komt erop aan dat het uur aanbreekt dat er Jezus ook weer terug zal komen. Wat ik zo mooi vind hier in dat stukje, dat is dat hij ging aanliggen. En daar staat er zo mooi. En de apostelen met hem. De apostelen gingen met hem aanliggen. Nou weet ik niet of u een klein beetje op de hoogte bent van de achtergrond van het Pesachfeest, het Pascha-vieren. Dat Pascha-vieren, net zoals dat wij een klein beetje dat kerstfeest vieren kennen, dat was een familieaangelegenheid. Dat deed je toch met je gezin? En inderdaad lees je dat in het Oude Testament, dat als dat Pascha gevierd werd, dan was het vader en moeder en kinderen in dat gezin. Je was als gezin bij elkaar. En Petrus, die had een gezin. Hij was in ieder geval getrouwd. En notabene, nou ligt hij niet aan bij zijn gezin, maar hij ligt aan als een apostel bij Jezus. Dat is toch vreemd, hè? Pascha vieren buiten je gezin. Eigenlijk krijgen we hier iets, ja, iets wonderlijks. De Heer Jezus voelde zich met zijn apostelen één gezin. Familie van elkaar. Hij zegt ook later tegen hen, mijn broeders. En weet je, dan ga je op een gegeven moment ervaren dat je relatie met de Heer Jezus boven je aardse bloedbanden uitstijgt. En wat is toch mooi, broeders en zusters, dat wij vanmorgen als broeders en zusters, als gezin aan mogen liggen bij de Heer Jezus. Dat Hij degene is die ons uitgenodigd heeft om met Jezus, die zich niet schaamt om ons broeders te noemen, om met Jezus één gezin te vormen van onze hemelse Vader. De Heer Jezus die heeft daar vurig naar verlangd. Hij heeft er naar uitgekeken. Dat woordje vurig, wat er in vers 15 staat, dat heeft met liefde te maken. Hij heeft er zo naar verlangd om met zijn broeders en zusters dit maal, deze maaltijd te houden. En het is met name Johannes 13 en 14, hoeft dat niet op te slaan. Hier kunt u er maar iets heel sumiers iets over lezen. Maar Johannes 13 en 14 gaan met name over de gesprekken die er zijn aan tafel. Over het beloofde trooster, over het afscheid van de Jezus, over het niet alleen zijn, want ik kom ook weer terug. Prachtige gesprekken aan tafel. Wie is al de meeste? De voetwassing. Je kunt het allemaal vinden in Johannes 13 en 14. Maar één ding in Johannes 13 is zo mooi. Daar staat dat de Heer Jezus de zijne die hij in de wereld lief had, lief gehad heeft tot het einde. Een eindeloze liefde. En dat is hetgeen wat hier naar voren komt. Ik heb vurig verlangd. Vurig verlangd om met jullie samen aan tafel te zitten. Mensen, dat is het, de liefde in de gemeente. En deze liefde, broeders en zusters, die moeten we bewaren, die moeten we bewaken. Er staat in de Efezebrief dat de Heer zegt, één ding heb ik tegen jullie, de liefde is verkild. De eerste liefde is kwijt. Het is lauw geworden, het is kil geworden. Nou, het zitten rondom de tafel van de Heer is er om opnieuw te laten ervaren dat die liefde opnieuw kan branden. Dat we in liefde naar hem toe en ook naar elkaar toe. Vandaar dat er ook staat in de Bijbel, als je met elkaar aan het altaar komt en je hebt een wroeging tegen een broeder of een zuster, ga dan eerst naar je broeder en zuster en maak het goed. En kom dan terug aan tafel. We benadrukken dat ook altijd als we avondmaal met elkaar gaan vieren. Als je in onmin met je broeder of zuster leeft. Of als je haatgevoelens hebt of boosheid. Belijd het aan elkaar. En ga dan aanzitten aan tafel. Het is een, de Heer Jezus noemt dit ook een beproevingsmaal. Een test. Toetsing. Hoe is het met je liefde? Hoe is het met je relatie met de Heer en met je medebroeders en zusters? De Heer Jezus zegt, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te vieren. Was dit nou een ander Pascha? Waarom was dit Pascha dan anders dan al die andere Pascha-vieringen die er geweest zijn? Nou, in de eerste plaats, dit Pascha was heel bijzonder, omdat het voor de Heer Jezus het laatste Pascha was wat hij hier op aarde zou vieren. We lezen dat hij als 12-jarige jongen al met het paasfeest op weg ging naar Jeruzalem. En daar heeft de Heer Jezus toen al voor het eerst daar in Jeruzalem dat paasfeest gevierd. We lezen er verder niets over. Maar het zal waarschijnlijk geweest zijn dat de Heer Jezus jaar in jaar uit dat Pascha gevierd heeft. Maar dit was voor de Heer Jezus het laatste Pascha wat hij hier op aarde zou vieren. Ten tweede, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te vieren. Dit Pascha was ook een vervulling van het Pascha wat altijd gevierd werd. Want we moeten niet vergeten dat de Heer Jezus, toen het Pascha gevierd werd, op dat moment, in dat jaar, dat de Heer Jezus toen zelf het paaslam was. Inderdaad, 4 dagen van tevoren was de Heer Jezus Jeruzalem binnengereden. Zoals het ook bekend was dat 4 dagen van tevoren dat lam apart gezet moest worden, onderzocht moest worden, of dat lam wel helemaal gaaf was. 4 dagen hebben ze de Heer Jezus verzocht, geprobeerd te laten zondigen en allerlei vragen gesteld aan de Heer Jezus. En uiteindelijk kwam Pilatus en Caiaphas en al de anderen tot de overtuiging, ze konden geen enkele beschuldiging tegen hem inbrengen. En hij was zonder zonde. Hij was het paaslam. En precies op het moment waarop de Joden het paaslam slachten en eten, op diezelfde dag is Jezus als het uiteindelijke paaslam geslacht. Dit was wel een heel bijzonder Pascha. Hij was het uiteindelijke paaslam. Ook ons paaslam is geslacht. Maar er is nog iets bijzonders. Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te vieren. Voor de oplettende Bijbellezer. En maak daar eens notitie van. Onthoud dat. Wordt in de Bijbel het Pascha 6 keer beschreven dat het gevierd werd. Het werd ook heel vaak niet gevierd als een tekortkoming van het volk van Israël. 7 keer wordt het uiteindelijk beschreven dat het Pascha gevierd wordt. De eerste keer dat het Pascha gevierd werd, dat was bij de uittocht uit Egypte. Toen werd het volk verlost. Daar stond verlossing van de verderfengel die voorbij ging, maar ook verlossing van de slavernij uit Egypte centraal. Toen is het 1 jaar overgeslagen. Hebben ze het niet gedaan. De 2e keer dat het Pascha gevierd werd, vind je in Numeri net voordat ze de berg Sinaï verlaten, de berg Horeb verlaten en verder trekken in de woestijn. Het gebeurt daar bij de verbondssluiting, waarin God een verbond sluit met Israël en zegt: jullie zijn mijn koninkrijk van priesters. Dat is de tweede keer dat het Pascha beschreven werd en gevierd werd in Israël. Stond in het teken van de verbondssluiting. Dat is ook voor ons vanmorgen. Verlossing. We zijn verbonden. Een nieuw verbond heeft hij met ons gesloten. Maar dan komt de derde keer. Dan gaan er jaren voorbij. Bijna 40 jaar. En dan komen ze met Jozua bij de grens van het land Kanaan. En dan trekken ze door de Jordaan en dan komen ze bij Gilgal. En wat staat er dan? En ze vierden het Pascha in de vlakte van Jericho. Het Pascha in de vlakte van Jericho toen ze het beloofde land introkken. De intocht in het beloofde land. Nieuw leven. Daar gaat het Pascha over. Dan duurt het weer een hele tijd. Voordat de Bijbel vermeldt dat ze de vierde keer het Pascha vierden. In een tumultueuze tijd van Israël, waarin koning Hiskia de tempel herstelt, de tempel reinigt en uiteindelijk een maand later dan normaal gebruikelijk, in de tweede maand, de 14e van de tweede maand, viert Hiskia voor het eerst weer het Pascha. Je zou kunnen zeggen, dit Pascha stond in het teken van herstel. Een herstelde relatie. Honderden jaren later was er een koning Josia. Een jonge knul. Die heel jong als een kind op de troon geplaatst werd. Waardoor het koningschap van Israël maar om een zijden draadje hing. Josia die werd koning. En toen Josia 16 jaar was, zei hij: laten we met elkaar het Pascha vieren. En dan staat er dat Josia met de Joden, dat staat in 2 Kronieken 35, het Joodse Pascha vierde. En dan staat er: zoals Josia dat met het volk gevierd heeft, zo heeft geen enkele koning dat Pascha met het volk van Israël gevierd. En wat was het teken van dat Pascha? Het volk was zo vol vreugde dat de volkeren om hen heen de vreugde hoorden. Wat een vreugde met dat Pascha. Het vijfde Pascha. En dan komt dat zesde Pascha. Dan zitten er weer jaren tussen. En dan komt Ezra terug uit Babel, uit gevangenschap. Na 70 jaar ballingschap wordt de tempel in Jeruzalem herbouwd. En als de tempel ingewijd wordt en God daar gaat wonen, daaronder zijn volk, dan wordt het zesde Pascha gevierd, beschreven in het woord van God. En dat stond in het teken van: God is in ons midden en hij wil bij ons wonen. Wonderlijk. Zes keer dat in de Bijbel, in het Oude Testament, uitvoerig beschreven wordt hoe het Pascha gevierd werd. Zou dat misschien het bijzondere zijn van dit Pascha, dat dit Pascha weer opnieuw beschreven wordt als het zevende Pascha? Het volmaakte, uiteindelijke Pascha, waarin de Jezus het paaslam is. Waarin de Jezus degene is die voor ons als lam geslacht is, zodat de dood voorbij gaat. Zoals in het volk in Egypte toegegaan is. Pascha kan ook vertaald worden met het woordje voorbijgaan. Inderdaad, het oordeel is voorbij gegaan. Broeders en zusters, wat is het geweldig dat wij van morgen hier bij elkaar mogen zitten en elkaar met blijdschap de schaal en de beker door mogen geven met de boodschap: we zijn vrij van het oordeel. Het oordeel gaat ons voorbij. We zijn verlost. Mensen, wat een feestmaal mogen we vanmorgen vieren. Want er staat niet voor niets in de Korinthebrief: laten we feest vieren. Het is een feest. Ons paaslam is geslacht. Maar nou komt er iets heel moeilijks. En dat heeft alles te maken met deze bijzondere zondag. De Israëlzondag. Want wat zegt er Jezus dan? Dit Pascha zal ik met jullie niet meer eten, zegt hij in vers 16. Ik zal het voorzeker niet meer eten voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. Ja, maar broeders en zusters, dat Pascha is toch vervuld in de Jezus? Hij was toch het paaslam? Er hoeft toch niets meer vervuld te worden? Zo heeft de kerk heel lang gedacht. Maar hier staat letterlijk, broeders en zusters, dat het Pascha nog vervuld moet worden. Anders zou de Jezus daar niet over spreken. Totdat het Pascha vervuld wordt. Wanneer wordt dan het Pascha echt vervuld? Kon de Jezus met zijn broeders uit het Joodse volk dit Pascha zomaar vieren? Terwijl Israël bezet was door de Romeinen? En dan kunnen spreken van een verlossing? Kan Israël vandaag het Pascha vieren terwijl ze omringd worden door vijandige volkeren? Ze zitten als het ware opgesloten in hun eigen beperkte vierkante kilometers. En zodra ze maar een huis bouwen op de Westoever, worden ze door de hele wereld bekritiseerd. Kan Israël dan het Pascha vieren van de Heer heeft ons verlost? Nee, toch zeker. Kan Israël het Pascha vieren als de Heer Jezus net het hoofdstuk daarvoor, misschien wel goed om dat even te lezen in hoofdstuk 21. In hoofdstuk 21, daar heeft de Jezus de reden van de laatste dingen. En dan staat er in vers 20, zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Hoe kun je van verlossing spreken als de verwoesting komt? Kijk u eens in vers 27. Of nee, even kijken hoor. Vers 24. En ze zullen vallen door de scherp des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen zullen vervuld worden. En dan vers 27. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid wanneer deze dingen beginnen te geschieden. Richt u op en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. En hij sprak een gelijkenis tot hen: let op de vijgenbomen en op al de bomen. Zodra ze uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat het alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dit is hetgeen wat de Jezus hiervoor uitgesproken heeft. Jeruzalem wordt verwoest. Ze worden weggevoerd, de Joden, over de hele wereld. Maar, Jezus zegt, er zijn tekenen die mijn komst aankondigen. Dat er Jezus zal komen als de Zoon des mensen met grote macht en heerlijkheid en zich op de troon van David zal zetten. Broeders en zusters, als er Jezus spreekt over, ik zal het weer opnieuw eten, als het vervuld wordt in het koninkrijk, dan heeft de Jezus over zijn komst voor Israël op aarde. Wanneer Israël teruggekomen is, verlost is uit alle volkeren, uit alle landen, en in zijn eigen land tot rust mag komen. dan zal de Heer Jezus het koningschap aanvaarden. En dan zal er niet meer gesproken worden zomaar over het Pascha, maar dan wordt er gesproken over het bruiloftsfeest. Dan wordt het Pascha het bruiloftsmaal, dan wordt het bruiloftsmaal een huwelijksdiner, dan wordt het allemaal samengevat tot het geweldige grote feest bij de Heer aan tafel. Vandaar dat de Heer Jezus ook zegt, als we dit Pascha eten of dit avondmaal vieren, doe dit totdat ik kom. In dit paas, deze avondmaalsviering, mogen we uitzien naar de vervulling van de verlossing ook voor Israël. En dat Israël ook mag ervaren dat het oordeel voorbij gegaan is. Nu leeft Israël in ongeloof, in onwetendheid, nog steeds onder het oordeel van de Heer. En dan zullen ze het lam zien die ze te stoken hebben. Zullen het lam zien, het paaslam zullen ze aanschouwen. En dan zal Israël werkelijk het Pascha kunnen vieren. Ach, er valt heel veel over te vertellen. Maar nog één ding. De Heer Jezus zegt, ik zal dit Pascha niet meer eten voordat het vervuld is. En ik het met mijn volk opnieuw kan eten. En mijn volk voor eeuwig verlost is. Dat is, je zou kunnen zeggen, niet het zevende Pascha, maar het achtste Pascha. Openbaring 9 die gaat over het achtste Pascha. En u weet ook dat 8 in de Bijbel altijd een beeld is van een nieuw begin. Zoals de achtste dag weer de eerste dag van de week is. Zoals de achtste noot weer de eerste noot van een octaaf is. Het is een nieuw begin. Een nieuw begin. Hij maakt alle dingen nieuw. En dan zegt er Jezus, aan het einde, ik zal van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken, voordat het koninkrijk Gods gekomen is. Weet je, die vrucht van de wijnstok was typerend bij de 12 verspieders, dat ze uitgezonden werden door Mozes. En bij Eskol vonden ze een druiventros. Hoe groot? Ze konden hem amper met 2 mannen tillen. Heeft u wel eens zo'n grote druiventros gezien? Aan een stok hadden ze hem gehangen en ze droegen hem op hun schouders. Zo'n enorme druiventros in Eskol, in Israël. Ja, dat is het teken van Israël. Als je in Israël komt en je hebt een gids, dan hebben ze heel vaak een soort speldje of zo met 2 verspieders met een druiventros in hun midden. In Psalm 80, misschien goed om dat even te lezen, daar vinden we ook over Israël het volgende. Daar wordt Israël vergeleken met een wijnstok. De vrucht van de wijnstok. In Psalm 80 vers 9 daar staat, gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven. Gij hebt volken verdreven en hem geplant. Gij hebt de grond voor hem toebereid, zodat zij wortelen schoot en het land vulde. Bergen waren met zijn schaduw bedekt en ceders God met zijn twijgen. Hij breidde zijn takken uit tot aan de zee, zijn scheuten tot aan de rivier. Een prachtige wijnstok. Maar als we even verder lezen, dan staat er, waarom hebt gij zijn muren doorbroken? Zodat ieder die langs de weg voorbij gaat ervan plukt, het everzwijn uit het woud hem afvreet. En wat op het veld zich roert hem afwijdt. O God der Heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en sla acht op deze wijnstok. De stek die uw rechterhand heeft geplant, op de zoon die gij u hebt grootgebracht. Als afval is hij met vuur verbrand. Dat is gebeurd met de druif. Dat is gebeurd met de wijnstok. Maar wat staat er in vers 20? En dan wordt het Pascha vervuld. In vers 20 staat: Heere, God der Heerscharen, herstel ons. Doe uw aanschijn lichten opdat wij verlost worden. Weet je, er komt een tijd. En dat staat in de profetie. Dat vanuit Israël, Israël de wereld zal vullen met de vruchten uit Israël. Dat is wat. Het gebeurt nu al een beetje. Maar dat vanuit Israël, Israël zal zijn vruchten over de hele wereld uitsturen. En de wereld zal eten van de vruchten van Israël. Er komt een moment dat God Israël gaat herstellen. Hoe kan de Jezus nu van de vrucht van de wijnstok drinken, terwijl de wijnstok afgevreten wordt? Door alle volken rondom Israël. Overlopen wordt. Nee, nu nog niet. Maar als Israël straks hersteld zal worden, dan zal Israël de wereld vullen met de vrucht, onder andere van de wijnstok. En dan zal de Jezus, als dat gebeurt, opnieuw van de vrucht van de wijnstok drinken. Zo mogen we vanmorgen aanzitten aan tafel. En we mogen vanmorgen onze verlossing vieren. En we mogen vanmorgen stilstaan dat het oordeel ons voorbij gegaan is. En we mogen de Heer Jezus danken dat hij dat allemaal voor ons gedaan heeft, de wil van God volbracht heeft. Maar tegelijkertijd zegt de Heer Jezus: doe dit totdat ik kom. En vanuit deze avondmaalsviering mogen we ook vanmorgen naar het volk van Israël kijken. En weet, er komt een tijd dat ook voor hen het Pascha vervuld zal worden. En dat ze verlost zijn. En dat ze bevrijd zijn van hun zonde. En dat ze de koning mogen kennen die over hen aangesteld zal worden. En wat een geweldig moment zal dat zijn als Israël dan zijn vruchten gaat tonen aan de hele wereld. Amen. We gaan samen als voorbereiding voor het avondmaal zingen lied 580 uit de bundel Opwekking. Jezus, hij kwam, 580, om ons leven te geven. 580 als voorbereiding voor het avondmaal. In Openbaring 19 hebben we gelezen: zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam, het avondmaal van het Lam. U bent genodigd. De Heer Jezus zegt: ik heb zo begeerd om met u dit maal te vieren. Wij mogen vanmorgen dit maal vieren, terugdenkend aan dat wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar ook vooruitkijkend naar dat uiteindelijke avondmaal. Met zijn volk. Met zijn bruid, de gemeente. Wat een geweldig moment zal dat zijn. Er staat hier in hetzelfde stukje uit Lucas 22, de vers die ik juist net even niet gelezen heb. Daar staat er in vers 19 en 20 van Lucas 22. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker na de maaltijd, zeggende: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. We hebben gezien het Pascha van verlossing. Het Pascha van een nieuw verbond. Het Pascha van de intocht in het beloofde land. Het Pascha van herstel. Het Pascha van zoveel vreugde. Het Pascha van de Heer die komt bij ons wonen. Het Pascha waarin Jezus zegt: ik ben het Lam. Het Lam. De Heer Jezus die ons zoveel gegeven heeft. Nou, we mogen daar de Heer met elkaar voor danken. We willen u natuurlijk, zoals ook in Openbaring 19 staat, zalig zij die genodigd zijn. U bent genodigd. Ook de gasten onder ons. Ook zij die misschien nog nooit in deze kerk met ons het avondmaal gevierd hebben. Deze tafel is niet van de Baptiste Kerk. Deze tafel is van de Heer Jezus. Hij is de Heer aan tafel. En hij nodigt u uit. En als u vanmorgen, zoals ook in de mededelingen aangekondigd is, met ons het avondmaal wilt vieren en u bent hier als gast in ons midden, dan nodig u uit om met ons dat avondmaal mee te vieren. Maar het is wel goed om te weten met wie het avondmaal viert. En daarom willen we u vragen, als u mee wilt doen aan het avondmaal, wilt u dan even gaan staan op de plaats waar u zit en dan uw naam noemen en dat u ook kunt bevestigen dat u een kind van God bent. Wie wil vanmorgen dat kenbaar maken, gaan staan en kan zeggen, bevestigen dat je een kind van God bent. Nou, zullen we daar achter, er zijn er heel wat. Zullen we helemaal achteraan beginnen bij jullie? Ja, als je dat even duidelijk wil noemen, je naam wilt noemen en kunt bevestigen dat je ook een kind van God bent. Oké. Oké, goed, dankjewel. Ja? Oké. Ik kon niet helemaal goed verstaan. Eline Brand, oké. Ja, wat fijn dat je dat mag zeggen, hè? Door de Heer Jezus, ja. Fijn. Uit genade, hè? Ja. Oké. De Heer is je heiland. Wat fijn dat je dat mag zeggen. Mooi. Hartelijk welkom. Corrie en Koos. We kennen elkaar. Ja, gaat u zitten, hoor. Ja. Fijn, hartelijk welkom. Oké, hartelijk welkom. Ja. Hartelijk welkom. Fijn, dankjewel. Hartelijk welkom om samen met ons het avondmaal te vieren en te belijden dat je een kind van God bent door genade, door dat wat Hij voor ons gedaan heeft. We hebben gelezen dat de Heer Jezus het brood nam. Hij was het levende brood wat uit de hemel naar beneden kwam. Hij brak dat brood omdat de Heer Jezus zich gegeven heeft voor alle mensen, ook voor u. En laten we samen de Heer danken voor dit brood. Ik wil graag aan broeder Gerard Lepping vragen om dat met ons te doen.
Dank u wel, Heer Jezus, dat u degene bent die ons uitnodigt. Dank u wel, Heer, dat we bij u aan tafel mogen zitten. Dank u wel, Heer, dat we u mogen bedanken wat u voor ons gedaan hebt. Dat u uzelf gegeven hebt. U hebt uw lichaam gegeven. En dank u wel, Heer, dat u één met ons wilt worden en dat u alles voor ons gedaan hebt. Heer, ik wil u loven, prijzen en danken voor die grote liefde van u voor ons. Ook voor mij. Amen.
Laten we het brood met vreugde, met dankbaarheid aan elkaar doorgeven. En wilt u het brood bewaren totdat iedereen het heeft? En dan eten we het gemeenschappelijk. En zo zei de Heer Jezus, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. Na de maaltijd, aan het einde van de maaltijd, nam de Heer Jezus deze beker. En zei, dit is het verbond. Door het bloed van Christus zijn we voor eens en voor altijd verbonden aan onze hemelse Heer en Heiland. De Heer Jezus heeft gezegd, dit bloed, dat reinigt ons van alle zonden. Wat geweldig dat we mogen weten, dit kent geen enkele wereldgodsdienst. Geen enkele godsdienst kent vergeving van zonden. Alleen die in de Heer Jezus gelooft. Wat zijn we bevoorrecht dat we mogen weten dat al onze zonden weggewassen zijn door het bloed van Christus. Het heeft hem heel veel gekost. Het heeft hem heel veel lijden gekost. En laten we zo deze beker rondgeven met dankbaarheid voor het lijden wat hij ondergaan heeft. Maar ook dankbaarheid dat wij gewassen zijn door zijn bloed. En dat we voor eens en voor altijd met hem verbonden zijn. Ik wil graag vragen of broeder Harm Berens met ons de Heer wil danken voor deze beker.
Heer, wat is het bijzonder dat u leven gegeven hebt, Heer, dat u bloed gevloeid heeft, maar daardoor dat wij vrij zijn gekocht, Heer, van de zonde. Dat u ons schoongewassen hebt. Heer, we prijzen en loven uw naam, uw grote naam, Heer, dat u dat voor ons overgehaald hebt. En dat u daarna, Heer, opgestaan bent en daardoor de dood hebt overwonnen, Heer, dat u de duivel hebt verslagen. En dat u naar de hemel gegaan bent, Heer, om voor ons een plek te maken, om voor iedereen die zijn vertrouwen stelt op u. We willen u daarvoor danken, Heer, in uw eigen naam. Amen.
Thank you.
De beker die we net rondgegeven hebben, wordt ook wel eens genoemd de beker der dankzegging. Nou, dit is alle reden om de Heer te danken. Dat hoeven geen lange gebeden te zijn. Dat mag maar één, kan ook maar één zin zijn die door een ander weer opgepakt mag worden. Laten we met elkaar deze dienst afsluiten met een overvloed aan dankzegging. Waar we niet op elkaar zitten te wachten. Doe het zo dat iedereen het kan verstaan ook, helder en duidelijk. En dank de Heer vanuit uw hart voor dat wat hij voor u gedaan heeft. Zal ik afsluiten. Vader in de hemel, wat is het goed om vanmorgen zo als uw gemeente bij elkaar te mogen zijn. En we hebben het mogen ervaren om met u, Heer Jezus, aan te liggen, aan te zitten aan uw tafel. En wat zal het geweldig zijn, Heer, als we straks in de eeuwigheid, straks bij uw wederkomst, Heer Jezus, als u uw koningschap aanvaardt en wij met u, Heer Jezus, mogen regeren. Heer, wat een geweldige maaltijd zal dat worden, de bruiloft des lams. Heer, we mogen naar uitkijken. We danken u, Heer, dat eens ook voor uw volk Israël het Pascha vervuld zal worden. En dat ze dan verlost zijn van alle geweld, van alle bedreigingen. En dat ze mogen weten dat u, Heer Jezus, hun koning zult zijn. Heer, dank u wel voor deze morgen. Wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis, ons een goede zondag geven. Ik wil ook bidden voor vanavond, Heer, als we een speciale Israëldienst zullen hebben. Heer, wilt u ons ook vanavond zegenen, dat ook een goede tijd geven. We vragen dat alles uit genade, tot eer van uw naam. Amen. Vanmorgen, vanavond gaat het over Jeruzalem, de stad van de grote koning. We gaan een uitstapje maken door het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En zien wat de Bijbel zegt over dat wat er met Israël, met Jeruzalem gebeurd is, maar ook gaat gebeuren. Heel interessant. We hopen dat velen van u, van jullie, zullen komen vanavond naar deze speciale Israël-avonddienst. Wij gaan met elkaar deze dienst afsluiten met het zingen van lied 722 uit Johannes de Heer. Tijdens de eerste twee coupletten zal er nog een collecte gehouden worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegenbeden en dan het derde couplet nog zingen van lied 722. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, Tot het moment dat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd thuis mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.